Goedemorgen gemeente, alle gasten in ons midden, ook van harte welkom, ook een groet vanaf deze kerkzaal aan alle die met ons verbonden zijn, met kerktelefoon of internet. Allen van hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee D.J. van Vuren uit Harderwijk. Verder zijn er geen mededelingen. We beginnen met het zingen van schriftbereiding, lied 24, vers 1, 5 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Volken, weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd, prijst met handgeklap, Heeren koningschap. We zingen gemeente Psalm 47, het eerste en het tweede vers uit de nieuwe berijming.
Thank you.
Gemeente, op deze Hemelvaartsdag doen wij belijdenis van ons geloof aan de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Met de woorden zoals we die vinden in antwoord 46 van de Heidelbergse Catechismus. Na deze geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 68, vers 6. O stoet van wie het heil bevocht en grote overwinningstocht, o Heer, die zijt geprezen. Gij God die duizendmaal aanbeden wordt in alle taal, in elke taal almachtig opperwezen, ziet hoe de Heer ten hemel vaart, vurige waarde, vurige wagen, vurig paard, wolk die de Heer verhulde, gevangen de gevangenis, hij die ons hoogst verlangen is, ontvangt de hoogste hulde. Psalm 68, vers 6, na de geloofsbelijdenis, wanneer we antwoord gegeven hebben op de vraag, wat belijdt u met de woorden opgevaren naar de hemel? En wij belijden dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te beoordelen de levenden en de doden. Amen. Laat ons de Heere bidden om zijn zegen bij de opening van zijn woord. Grote en heerlijke God in de hemel, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus. Wij mogen op deze prachtige dag, op deze hemelvaartsdag, samenkomen als gemeente aan deze plaats van gebed. Wij zijn gemeente onder de wolk. Wij kunnen u, Heere Jezus, niet zien met onze blote ogen. U bent in de hemel. Toch mogen we weten dat u bij ons bent, dat u overal aanwezig bent, naar uw majesteit, genade en geest bent u alom tegenwoordig. En we mogen weten dat u vanmorgen in het gewaad van uw woord onder ons bent, dat u door ons wilt spreken wanneer het hemelvaartsevangelie verkondigd mag worden. U wilt dat ook vanmorgen als middel gebruiken om het geloof te werken en waar u het gewerkt hebt te versterken. En wij bidden u, drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, om uw zegen. Uw woord ligt geopend voor ons. Uw woord, we hebben eruit mogen zingen. We mogen eruit lezen. Het mag verkondigd worden. Schenkt u ons een goed en gezegend uur. Dat we in het geloof bijeen zullen zijn. Want voor het verstand is het allemaal niet te bevatten. Voor ons verstand lijkt het dwaasheid te zijn om te denken dat een mens, dat u de Zoon des mensen, naar de hemel bent opgevaren. Maar in het geloof mogen we dat weten en belijden. Dat u in de hemel bent, dat u daar pleit, dat u daar bidt voor uw gemeente, dat u daar bent om plaats te bereiden voor allen die in u geloven, dat u zult terugkomen naar deze aarde om heel uw gemeente bij u te halen, bij u te hebben. Heere, dat we daarnaar zullen uitzien. Wil ook daarvoor de prediking van uw woord vanmorgen gebruiken. Gedenkt u hen die niet met ons kunnen samen zijn, die door ziekte, door ouderdom, door handicap, door andere omstandigheden er niet bij kunnen zijn, van wie er meerdere wellicht met ons mogen meeluisteren. Heere, wil allen gedenken in uw trouw en uw genade en ons allen een zegen schenken vanuit de hemel, zoals we hier bij elkaar zijn en zoals we elders meeluisteren. Opdat in ons aller leven uw naam wordt verheerlijkt. Wilt u op alle plaatsen waar het hemelvaartsevangelie verkondigd mag worden uw zegen geven. Zegen al het werk wat in uw naam mag plaatsvinden, overal ter wereld. Dat uw koninkrijk komt en uw naam wordt verheerlijkt. Wij bidden het u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen uw gemeente Psalm 24, vers 4 en 5 uit de oude berijming. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemelse legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. De versen 4 en 5 van Psalm 24. Gemeente, wij lezen nu de Heilige Schrift uit het bekende hoofdstuk 1 van de Handelingen van de Apostelen, daarvan de versen 4 tot en met 14. Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij Psalm 73, vers 13 uit de oude berijming. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 13e vers van Psalm 73 na de schriftlezing uit Handelingen 1, vers 4 tot en met vers 14. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. En toen ze in de stad gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden, Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Deze alle bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeder. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van morgen, gemeente, is uit het voorgelezen schriftgedeelte, de versen 9 tot en met 11 uit Handelingen 1. Handelingen 1, vers 9 tot 11. We lezen het nog een keer. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als ge hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover de tekst voor de prediking van morgen. En we spreken over het evangelie van de hemelvaart van Christus. Zijn gaan naar de hemel, zijn verblijf in de hemel, zijn wederkomst uit de hemel. Na de prediking zingen we een van de schriftberijmingen die u in het liedboek ook vindt, gezang 114, daarvan het derde vers. De koning die zijn troon heeft in de hoge houdt bij de mensen hof en alle tranen zal hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn. De eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn. Vers 3 van gezang 114 in aansluiting op de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, over het feit van de hemelvaart lezen we eigenlijk maar heel weinig in de Bijbel. En we hebben het allemaal in de krant kunnen lezen in de afgelopen dagen, naar aanleiding van een enquête die gehouden werd, dat er in de kerken, ook in onze kerken, heel wat mensen zijn die er eigenlijk moeite mee hebben met het feit van de hemelvaart. Dat de Heere Jezus van de aarde lichamelijk, zichtbaar, zou zijn opgeheven, zou zijn opgevaren naar de hemel. Er zijn ook predikanten die daar moeite mee hebben om dat te geloven. Maar we moeten toch zeggen, al is het zo dat alleen maar aan het einde van het Lucas-evangelie en in het begin van handelingen over het feit van de hemelvaart van de Heer Jezus gesproken wordt, dat toch niemand van ons, neem ik aan, zal ontkennen dat de Heer Jezus in de hemel is. Daar wordt immers in de Bijbel op zoveel plaatsen over gesproken, dat de Heer Jezus in de hemel is. En dan zou het eigenlijk een beetje dom zijn om dan te zeggen dat hij niet naar de hemel toegegaan is. Dat hij niet is opgevaren naar de hemel. Het is niet toevallig dat het op deze twee plaatsen staat, allebei geschreven door Lucas, dat het aan het eind van het evangelie staat dat de Heere Jezus zichtbaar, lichamelijk, plaatselijk is opgevaren. Want dat heeft daar te maken met wat voorafgegaan was en met wat volgen zou na de hemelvaart. Dat heeft bijzonder te maken met wat we in het begin van Handelingen lezen. Het is niet alleen maar een afscheid. Want afscheid nemen, jongens en meisjes, dat is natuurlijk heel vaak moeilijk. En dat zal voor de discipelen ook best moeilijk geweest zijn. We lezen dan ook best wel op verschillende plaatsen in de Bijbel dat ze daar moeite mee hadden. Dat ze het heel moeilijk vonden om afscheid te nemen van hun meester, de Heere Jezus Christus. Maar er is veel meer dat tot blijdschap stemt. Daarom mogen we ook best spreken van het hemelvaartfeest. Dat doen we meestal niet. We spreken wel over het kerstfeest en over het paasfeest. Maar eigenlijk maar heel weinig over het hemelvaartfeest. Toch mogen we dat gerust zeggen. Dat het aan het einde van het Lucas-evangelie dus staat dat de Heere Jezus is opgevaren, dat heeft ermee te maken dat het verlossingswerk voor de mens is volbracht. En dat Christus daarom naar de hemel kon gaan. Terwijl het begin van Handelingen, daar wordt het vermeld dat hij heen ging om plaats te maken voor de trooster die komen zou, de Heilige Geest. En dat zo het werk van de uitdeling, het werk van de toepassing, de verlossing in de mens zou kunnen plaatsvinden. Het was op de 40ste dag nadat de Heer Jezus was opgestaan. Hij ging met zijn discipelen naar buiten Jeruzalem. Ze waren in de stille omgeving van Bethanië. Zo lezen we bij Lucas. En als we aandachtig de geschiedenissen na de opstanding van de Heere Jezus in de Bijbel lezen, dan zien we duidelijk dat de Heere Jezus de zijnen opzoekt op plaatsen die voor hen niet onbekend zijn. Plaatsen waar ze helemaal verkeerd geweest zijn, waar ze herinnerd werden aan hun zonde. We weten ook dat aan de zee van Tiberias, aan het meer van Galilea, de Heere Jezus hun is verschenen en dat daar een wonderlijke visvangst geweest was. Dat heeft hen eraan herinnerd dat hij hen vissers van mensen zou maken. Dat had hij gezegd, vissers van mensen. En in het bijzonder Simon Petrus werd onder vier ogen genomen en hij heeft... Hij die driemaal de Heere Jezus verloochend had, duidelijk mogen zeggen tot driemaal toe op de drievoudige vraag van Jezus: heb je mij lief, hou je van mij? Heeft hij duidelijk mogen antwoorden: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ze gaan ook over de beek Kidron. Langs Gethsemane's hof wandelen ze de Olijfberg op. Langs plaatsen komen ze dus waar ze niet één uur met hem konden waken. Ja, waar ze hem allen verloochend hadden. Maar nu gaat hij hen verlaten. Maar dat verlaten door hem, dat is heel anders dan dat zijn discipelen hem verlaten hebben. We kunnen ons voorstellen dat de heiland, de omgeving, naar de omgeving keek. Vanaf de Olijfberg, als u wel eens geweest bent, of u hebt het vast wel eens op foto's, op plaatjes gezien, dan kun je daar Jeruzalem zien liggen. Zo zal de Heer Jezus naar Jeruzalem gezien hebben in die tijd. Hij was daar met zijn discipelen meerdere malen gedurende meerdere jaren geweest. En de Heere Jezus, hij sloeg nu een laatste blik op die stad. Hij sloeg een laatste blik op zijn discipelen en ziet Jezus Christus, de hoge priester, zoals hij in de Bijbel genoemd wordt, hij breidt zegenend zijn handen uit over de zijne. Zijn voeten raken los van de aarde. En ze zien hem opvaren naar de hemel, naar boven. Totdat een wolk hem wegneemt van voor hun ogen. Wat was nou het laatste wat de discipelen gezien hebben van de Heere Jezus? Jongens en meisjes, wat zou je denken? Wat was het laatste dat de discipelen van de Heere Jezus gezien hebben? Dat hij zijn handen over hen uitstrekte. En wat zagen ze in die handen? Dat die handen aan het kruis hadden gehangen. Want de tekenen van de spijkers die daarin gezeten hadden, waarmee hij aan het kruis genageld was, konden zij nog zien. Maar die handen waren zegenend over hen uitgestrekt. Eerst had hij als de grote hoge priester zijn bloed geplengd op het altaar van het kruis. Zichzelf als een levend schuldoffer gegeven, geofferd. En God de Vader heeft dat offer, dat volkomen offer, aangenomen. En heeft met eerbied gezegd de kwitantie aan hem gegeven. Door hem op te wekken uit de doden. En daarna is de Heer Jezus dus zegenend opgevaren naar de hemel. Ja, we moeten zeggen, als die handen niet eerst aan het vloekhout genageld geweest waren, nooit zou hij ze zegenend over zijn gemeente hebben kunnen uitbreiden. Dan zouden ze eerder dreigend over hen moeten zijn vanwege de wraak van Gods toorn tegen de zonde. Maar gode zij dank, waardoor zijn algenoegzame offer Gods toorn, Gods gramschap is geblust, mogen zijn discipelen, mag de gemeente nu verkeren onder die zegenende hoge priesterlijke handen. En weet je wat zo'n rijke gedachte is? Dat hij, Jezus, die nu wat betreft het brengen van het offer Gods raad met blijdschap heeft uitgediend, en er vast bij hem een sterk verlangen was om op te varen naar de hemel, dat hij toch zijn gemeente op dat ogenblik niet vergat. Hij heeft gezegd, hij had het gezegd, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. De gemeente, de vrede gemeente, gewerkt door zijn kruis. Verworven door zijn gehoorzaamheid. De vergeving van de zonde, de gemeenschap met God, het eeuwige leven, dat is de inhoud van die vrede die hij gaf, die hij liet voor zijn gemeente. En als de discipelen komen van onder die zegenende handen, dan kunnen ze en dan durven ze het leven met al zijn moeite en strijd weer aan. En nu zijn ook vandaag die zegenende handen over de strijdende kerk op aarde. Gelooft u dat ook? En jij? Mag je daaruit vandaag bemoedigd worden? Dan zullen we ons ook niet stoten aan de sobere bewoordingen waarmee het feit van de hemelvaart hier wordt vermeld. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen in de hemel, terwijl zij het zagen. Nee, het was niet, we hebben het net wel gezongen uit een van de psalmen van vurige wagens en vurige paarden, maar bij de Heere Jezus, bij zijn hemelvaart, lezen we daar niet van. Wel bij de hemelvaart van Elia in het Oude Testament. Maar meer dan Elia is hier. Elia kon niet in eigen kracht opvaren naar de hemel. Maar Jezus, de zondeloze mens. Ja, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Vol majesteit, zonder hulp van mensen of van engelen, vaart hij op met zijn lichaam dat verheerlijkt is. En dat daarom, om zo te zeggen, wordt aangetrokken door de hemel. Hij verheft zich boven de zichtbare wereld om tot het onzienlijke in te gaan. Hij werd opgenomen terwijl ze het zagen. Zijn geboorte, hadden ze die gezien, jongens en meisjes? Hadden de discipelen van de Heer Jezus of andere mensen de geboorte gezien van Jezus, van het kindje in Bethlehem? Nee, alleen Maria en Jozef waren daarbij, hebben dat gezien. Maar de discipelen, zij hadden, en andere mensen hadden de geboorte zelf van Jezus niet gezien. En ook zijn opstanding zelf is door geen mens aanschouwd. Maar dit zien ze. En zo kunnen ze bij de verkondiging van het evangelie als ooggetuigen verklaren waar de Heer Jezus naartoe gegaan is. Waar hij gebleven was. Hij werd opgenomen, staat er. Het was ook een daad van God de Vader. Die hem opnam, die hem thuis haalde. Hij stuurde een wolk. Die hem wegnam van voor hun ogen. Dat staat er ook niet maar zo. Dat is ook een bijzonderheid. Zo zet de Vader voor de ogen van zijn gemeente de kroon op het werk dat de Zoon heeft volbracht. We kunnen best begrijpen dat de discipelen naar de hemel, naar boven bleven staren. Al is hun meester door de wolk weggenomen. Ze kunnen hem niet meer met hun ogen zien. Maar hun verlangen, het verlangen van hun ziel ging hem nog verder achterna. Toch was het niet goed dat ze maar bleven staren. Die wolk, die kunnen we dan in zekere zin ook zien als een bevestiging van wat hij eerder gezegd had. Zalig die niet gezien en nochtans geloofd hebben. En daarom werden ook twee engelen tot hen gezonden, die tegen hen zeiden: Galileërs, wat staat u daar? Wat blijft u staren naar de hemel? Deze Jezus is in de hemel. En dat zien we in de tweede plaats, zijn verblijf in de hemel. Dat hij verhoogd zou worden, dat was in de schrift in het Oude Testament ook voorzegd. Denk maar aan Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En denk ook aan wat de Heere Jezus zelf in de rechtszaal van Caiaphas had gezegd. Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen gezeten aan de rechterhand van de macht. Dat wordt nu vervuld. God haalde hem in de hemel om hem die plaats te geven. En daarom noemt de kerk de hemelvaartsdag ook het feest van de kroning. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De hemel, door de zonde van de mens gesloten, werd weer geopend. Voor de zondeval, toen was er vrij verkeer tussen de hemel en de aarde. Maar door de zondeval werd de hemel gesloten en werd de rampzaligheid geopend. Daar was de plaats van de mens, van God afgevallen. Maar wat is God groot? Hij heeft zijn Zoon gegeven. Zoon heeft zichzelf gegeven. En toen hij het volkomen offer gebracht had, scheurde, zo lezen we het in het evangelie, scheurde bij zijn sterven op de Goede Vrijdag het voorhangsel van de tempel, middendoor, van boven tot beneden, helemaal middendoor, als teken dat de toegang tot het binnenste heiligdom, tot de hemel, weer open is. Wij hebben een hoge priester die is ingegaan in het heiligdom om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Zo lezen we in de Hebreeënbrief. En nu blijft die hemel open. Die hemel die door het bloed van Jezus Christus geopend werd, blijft ook open. Geen duivel en geen hel zal die ooit kunnen dichtkrijgen. Want als God opent, wie zal dan sluiten? Gelooft u dat? Ja, als je daar nou eens even bij nadenkt. Ondervindt u ook en jij dat er een open hemel is? Of hoor ik misschien iemand klagen? Ik kan geen opening vinden. Geen open deur vinden. De hemel lijkt voor mij als van koper. Mijn gebeden lijken niet ver te komen. Niet verder dan het plafond. Zo wordt wel eens gezegd of gedacht. Hoe zou dat komen? Hebben we er behoefte aan? Een open hemel. Weet je, ik heb wel eens gelezen van iemand die erop wijst dat vlakbij de Olijfberg de zogenaamde berg der ergernis lag. En die werd zo genoemd in verband met de afgoderij van Salomo, de koning van Israël. En is het misschien, als u geen open hemel ziet, als wij geen open hemel kunnen vinden, is het misschien met ons ook zo, dat er op de een of andere manier wat tussen ons en de Heere gekomen is. Iets van afgoderij. Vult u het zelf maar in. Ja, dan is het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat we geen open hemel vinden. Maar hoe kan dat dan weer veranderen? Hoe kunnen we dan van die berg van de ergernissen afkomen en toch weer op de Olijfberg komen? Door dat dal waar de Heer Jezus met zijn discipelen ook doorgegaan is. Door het Kedrondal. Het dal van de verootmoediging. Daar worden knieën gebogen. Daar zijn verslagen harten. Maar door die weg van vernedering voert de weg weer omhoog. Naar de Olijfberg. En daar mogen we in het geloof toch weer die geopende hemel vinden. Waar onze koning is. Die immers alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als koning is hij daar. Ons ten goede, zo belijden we. Ten goede van zijn gemeente. Die op deze aarde, onder de wolk, verkeert in het strijdperk van dit leven. In dat leven waar het zo bang kan zijn. Waar het zo moeilijk en zo zwaar soms kan zijn. En dat is, dan kunnen we denken aan het vervolgde deel van de gemeente van Christus in vele landen in deze wereld. Maar ook, al is er geen directe vervolging in die zin, ook in ons land en in ons volk, in onze gemeente, kan het soms ook zo zwaar, zo moeilijk zijn. Niet alleen wat het lichamelijke betreft, wat het dagelijkse leven betreft, maar ook met betrekking tot het geestelijke leven. Het heeft dikwijls alles met elkaar te maken. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar zalig het dan te mogen weten. Niet alleen te staan. Dat we zijn woord hebben. Dat hij het zegt, ziet. Ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Elke dag afzonderlijk. Ik ben met u. Ook nu. Nu je het zo moeilijk hebt. Nu je het niet weet. Nu je het niet ziet. Al zijn wij dan op de aarde. En is hij in de hemel. Hij staat toch met zijn gemeente op aarde in levend contact. Ook als geweld en list hen bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Maar niet alleen is hij onze koning, ook als onze enige hoge priester is hij in de hemel. Daar verricht hij zijn priesterlijke werk. Nee, niet offeren, Maar als het lam dat geslacht is, pleit hij op zijn volbrachte werk. En daarop wijzende zegt hij: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wat onuitsprekelijk heerlijk, gemeente, in het geloof dat te mogen zien, al moet dan ons eigen hart ons aanklagen. Toch mogen we het zeggen, in het geloof, mogen we het jubelen met de apostel Paulus. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand van God is, die ook voor ons pleit, die voor ons bidt, dat ons geloof niet zal ophouden, dat onze hoop niet zal verflauwen en dat onze liefde niet zal verkoelen. Wat gelukkig dat Hij dat doet, want als het van ons allemaal zou afhangen, dan bleef er niets van ons geloof over immers. En dan waren we altijd zonder hoop en dan zou er geen greintje liefde overblijven. Mag ik u vragen, heb je hem zo ook veel nodig? Als hoge priester? Misschien juist als je jezelf zo ziet vanwege je zonde en je schuld, dat je de hemel niet waard bent. Dat je hel waardig bent. Maar weet je nu, we belijden het ook, Jezus is eerst neergedaald ter hel en daarna opgevaren in de hemel om voor u plaats te bereiden en de toegang te openen. Deze Jezus is in de hemel. Als mens, naar zijn menselijke natuur, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. En hij komt terug. Dat zien we in de derde plaats. Zijn wederkomen uit de hemel. Deze Jezus zal op dezelfde wijze wederkomen als hij naar de hemel is opgevaren. Wat heeft vooral in de eerste tijd de christelijke gemeente verlangend uitgezien naar de vervulling van deze belofte. Hij zal komen uit de hemel met zijn verheerlijkte lichaam op de wolken des hemels. En wanneer zal dat zijn? Jongens en meisjes, wat hebben de engelen gezegd? Wanneer komt de Heere Jezus terug? Dat hebben ze niet bijgezegd, hè? Geen datum, niet over zoveel jaar of over zoveel eeuwen. Niet als dit of dat gebeurt of gebeurd is. Ze hebben er geen tijd bij genoemd. En ze hebben ook niet gezegd dat de discipelen het nog zouden beleven. En daarom kwam het er voor hen, net als voor ons, op aan dat we geloven. De discipelen hadden hem wel 3 jaren mogen zien, met hem mogen omgaan, maar nu was dat voor hen ook voorbij, want een wolk nam hem weg van hun ogen. Voortaan moesten ook zij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat geloof werd beproefd toen de vijand van Christus en van zijn gemeente de macht steeds meer in handen scheen te krijgen en Jezus nog maar niet terugkwam. Toen werd het al moeilijker. Toen zal die grote blijdschap, waarvan we bij de hemelvaart van de Heere Jezus lezen in Lucas 24... toen zal die grote blijdschap er niet altijd geweest zijn. En die geloofsbeproeving is ook nu niet vreemd aan de verwachtende en uitziende gemeente. De Heere, we kunnen hem niet zien met onze blote ogen. De Heere is weggenomen van voor onze ogen. En wij zien nu juist zo graag. We tasten zo graag. En laten we maar eerlijk zijn. Voor onze waarneming. De Heere kan zich zo verborgen houden. Dan leven we als onder een gesloten hemel. Ja, verborgen houden, dat doen je vader en moeder misschien ook wel eens, of anderen. Dat ze even op een plaatsje gaan, als je aan het wandelen bent bijvoorbeeld ergens, en ze gaan gauw ergens, verstoppen ze zich. Dan zie je papa, dan zie je mama niet. Dan ga je roepen. Mama, waar ben je? Papa. En zo kan de Heere op die manier zich ook wel eens voor ons, bij wijze van spreken, verstoppen, verbergen. Opdat we naar hem zullen roepen. Omdat we niet zonder hem kunnen. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat we ons er schuldig onder gaan voelen. Dat we de Heere niet zien. Ook in het geloof niet kunnen zien. Want dan lezen we toch in de Bijbel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als we hem dan niet zien, dan leven we niet uit het geloof op dat moment. De kerk, de gemeente van de Heere moet het doen met Gods belofte. En die belofte, zoals we in Hebreeën 11 onder andere ook kunnen lezen, hebben te geloven, te omhelzen en ons vasthouden als ziende de onzienlijke, de onzichtbare. Want Jezus leeft. Hij is in de hemel. En hij is daar niet om niets te doen, maar om te bidden, te pleiten voor zijn gemeente op aarde. En als de volheid van de tijd die door God de Vader daartoe bepaald is, zal zijn aangebroken, zal hij wederkomen om zijn werk te voltooien. Eerder zal hij niet rusten. Hij zal komen om zo te zeggen, de laatste vrucht van zijn borgwerk te brengen. En welke vrucht is dat dan? Wel, de hemel op aarde. Nou, daar zie ik niks van. Zeg je misschien. Het gaat hier op aarde al meer op een hel lijken in allerlei opzichten. En wat kunnen we als ouders bijvoorbeeld ons zorgen maken als we denken aan de toekomst van onze kinderen hier op aarde? Wat zullen ze allemaal nog moeten meemaken? Wat zou er allemaal nog kunnen gebeuren? Maar waar brengt ons dat? Waar brengt ons die zorg, die vraag voor onszelf en voor onze kinderen? Drijft het ons uit naar de Heere? Vindt de Heere ons, bij wijze van spreken, wel eens worstelend aan zijn genadetroon? Want daar is de toegang. De toegang is vrij om tot die troon te gaan. Ook met onze zorgen, met onze moeite, ook met betrekking tot ons nageslacht en anderen. Nou, en dan mag het toch wel eens gebeuren. Waarom niet? Dat als je de Heere kent en lief hebt, dat je de hemel in het oog niet alleen mag hebben, maar de hemel ook in het hart mag hebben. Dan kan het verlangen van de gemeente, van de bruidsgemeente naar de bruidegom zo groot zijn dat ze het smeekt en bidt: kom, Heere Jezus, ja, kom toch spoedig. Ja, wat betekent hemelvaartsdag nu voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Ben je een hemelzoeker? Waar zoek je de hemel? We zoeken dikwijls nog zoveel op de aarde. Dat wil zeggen buiten Christus. Maar als we eerlijk en nuchter nadenken, wat valt er dan te verwachten van de wereld? Wat valt er te verwachten van de mens? De geschiedenis leert duidelijk dat er van mensen geen heil is te verwachten. Alleen in en door Jezus Christus is er heil. Geloof je dat? Mag je vanmorgen onder de zegenende, uitgebreide handen verkeren van de zaligmaker, de hoge priester, Jezus Christus. Of niet? Of bedenk, buiten hem is geen leven. Ga er niet aan voorbij. Doe geen stap verder van hem af. Want dan is alleen duisternis je toekomst. Hoor dan nog de stem van hem, de stem van de Heere. Omdat Jezus Christus alles heeft volbracht, kan God het ook nu, vanmorgen tot u, tot jou, die nog buiten de Heere Jezus voortleeft, zeggen: wend u tot mij, laat u verlossen. En dan wordt er bij voorbaat niemand uitgesloten. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En zoveel meer ernstige, lieflijke, welmenende nodigingen vinden we in het woord van God. En als je daaraan gehoor geeft, dan hoef je niet te bang zijn, niet bang te zijn voor een hellevaart. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Als het echt zo mag zijn, dat het je om God en om Christus te doen is, houd steeds het oog omhoog en het hart naar boven. Een heerlijke toekomst, een rijke erfenis, wacht u. Nu mag je al van de rente leven, bij wijze van spreken. Doen we dat ook? Of leeft de gemeente vandaag, die zo rijk is in Christus, leeft die gemeente dikwijls niet alsof het hier van de armen moet gaan? Laten we toch meer uit onze rijkdom leven tot eer en glorie van onze koning. En dat zo de mensen die hem niet kennen, of degenen die genoeg denken te hebben aan een uiterlijke godsdienst, jaloers gemaakt zullen worden. Wij hebben een levende, wij hebben een biddende heiland die zal wederkomen. En al zouden we dan die dag niet meer beleven, al Gods kinderen zullen toch op zijn tijd in heerlijkheid worden opgenomen. Dan zullen ze niet meer hoeven te wandelen door geloof, maar mogen wandelen door zien, door aanschouwen. Gij die hem zelf nog nooit aanschouwde, gij die hem ongezien bemint, hem op zijn woord alleen vertrouwde, wees blij, verheugt u als een kind. Het grote einddoel is in zicht. Uw heil komt stralend aan het licht. Amen. Laat ons nu samen danken en bidden. Getrouwe heren, wij mogen u ootmoedig danken voor uw woord, het hemelvaartsevangelie, dat verkondigd en gehoord mocht worden. We danken u voor alles wat u ons deze morgen al hebt gegeven. De gemeente mocht ook al vroeg hier bijeen zijn voor een gezamenlijk ontbijt op de hemelvaartsdag. We mochten genieten van het goede in de natuur, ook bij onze komst naar hier, het prachtige weer dat u geeft. We mochten uw woord centraal stellen, het hemelvaartsevangelie. Wij danken u voor al die goede gaven, heren. En wij bidden u, o Heilige Geest, wil krachtig werken en doorwerken door en met uw woord in ons aller hart en leven. U weet precies wat ieder van ons nodig heeft. Wij bidden u, wanneer we onze gaven geven, die vandaag bestemd zijn voor beurzen van het onderwijs, voor een project in Zuid-Afrika, wilt u dat ook zegenen en dat de fondsen die daarvoor beschikbaar gesteld worden, ook het geld van onze gaven van vanmorgen, gezegend zullen worden. En dat het onderwijs daar ook een rijk resultaat zal mogen hebben. Ten behoeve van het volk in dat gedeelte van Zuid-Afrika. Zegent u al het onderwijs wat in uw naam mag plaatsvinden. Geef dat er velen, voor ons is het heel gewoon, maar in veel andere landen is het bijzonder als kinderen, als jongeren onderwezen mogen worden of een bijzondere opleiding mogen ontvangen. Heere, dat het overal in de wereld zal mogen komen en dat het alles gebruikt zal worden tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Wilt u straks met ons meegaan, ons brengen op de plaats van bestemming? Gedenkt u in het bijzonder degene die alleen thuiskomen, juist op een dag als deze, waarop er veel sprake is van een bij elkaar komen, naar elkaar toe gaan of van gezelligheid kan zijn, dat er misschien ook wel velen zijn die dat missen of daar niet aan toekomen. Wilt u hen gedenken, hen nabij zijn, uw vertroostingen in rijke mate doen ervaren. Alle die het moeilijk hebben, allen die bijzondere zorgen hebben, Heere, wilt u hen schenken wat u weet dat zij behoeven in hun omstandigheden. Wij dragen zo de gemeente aan deze plaats aan u op, die nog enige tijd herderloos is, maar waar onze ambtsbroeder dominee Vogel het beroep naar de gemeente heeft mogen aannemen en binnen afzienbare tijd zich aan de gemeente hoopt te verbinden. Wilt u bij de voorbereidingen daartoe van hem en zijn gezin en ook hier van de gemeente alles schenken wat daartoe nodig is. En dat uw zegen straks ook in rijke mate mag worden ervaren. Gedenkt u de broeders ambtsdragers, gedenkt u de gezinnen van de gemeente, gedenkt u de alleenstaanden, de ouderen, de jongeren, de kinderen. Heere, dat allen leven tot uw eer en mogen geloven, beseffen in het geloof, onder zegenende handen als gemeente te verkeren en van onder die handen ook te mogen uitdelen naar buiten, dat het evangelie zo in woord en daad vanuit de gemeente ook verkondigd mag worden en gebracht mag worden op vele plaatsen, in eigen omgeving, op andere plaatsen, in andere landen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Wij bidden u dit alles en wij danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, uw gaven worden nu ingezameld. En we zingen daarna onze slotzang, Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4 is straks onze slotzang. harten tot God en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. Geliefde gemeente, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.